André Kloekhoen. Nee, Kloekhoen, scheikundige, filosoof, schrijver. Die heeft een boek geschreven over de grenzen van de reden. En dan begint het probleem al. Dat gaat over... helemaal in het begin van het programma hadden we het er al even over. Van u mocht ik zeggen over waanzinnigen, hè?
Ja, ik vind waanzin een goed woord ervoor, ja.
Dat is het juiste woord. Want het is eigenlijk heel moeilijk. Het gaat om mensen met een... Ja, als ik zeg psychiatrische aandoening, dat klinkt al zo, aandoening, negatief. Als ik zeg psychiatrisch probleem, dan is het een probleem. Ja, waarom is waanzinnig wel het woord?
Het behoeft eigenlijk een heel andere benadering. En in feite hebben alle mensen in principe de structuren in hun psyche aanwezig die kunnen leiden tot waanzin.
En hoe definieer je dan waanzin?
Nou, dat is moeilijk te definiëren, omdat er door de eeuwen heen allerlei grenzen zijn, allerlei onderscheidingen zijn gemaakt die weer niet blijken te functioneren. Op dit moment hanteren we de definitie dat het hele gamma aanwezig is van normaal tot totaal waanzinnig. En alles daartussenin, er is dus geen grens. Het is een vaag openlopend geheel. En de enige vraag is van wanneer er bij sommige mensen die structuren worden getriggerd en ze echt gedrag beginnen te vertonen of gedachten te beginnen te creëren waar ze zelf last van hebben of de omgeving last van heeft. En dan praat je dus echt over het waanzin.
Ja, want dat heb ik uit je boek geleerd. Echt waanzin, een definitie, die is er niet, hè? Er is ook geen machine waar je iemand kan aanhangen om te meten of hij
nee,
in hoeverre
nee,
je waanzinnig
is. Zelfs van de meest waanzinnige die je een hersenscan laat doen, dan kan je nog niet aanzien waar dat dan in zit.
Nee, dus het wordt puur gedefinieerd in functie van of het lastig is, of er problemen... Ik zou bijna overlast zeggen, voor de mensen zelf, of voor de omgeving.
Of voor de omgeving, ja.
Ja.
En dat is natuurlijk heel flexibel, van wanneer zijn mensen lastig voor een omgeving. Er zijn mensen opgesloten omdat ze, vrouwen opgesloten omdat ze niet wilden trouwen met een man die een familie voor ze had uitgezocht, wat heel lastig was voor de omgeving. Maar of dat nou tot de waanzin gerekend moet worden, is de vraag.
Ja, want dat is ook iets wat, als je de geschiedenis gaat zien, wat vaak gebeurd is, hè, dat een hele hoop mensen bij elkaar zijn gestoken, van landlopers tot epileptici, tot mensen die wel...
Ja, alle mensen die niet in het gareel pasten, werden in één grote gevangenis gegooid. En er was een percentage waanzinnigen tussen, maar ook een groot percentage hoeren, klaplopers, noem maar op. Alles wat van de openbare straat verwijderd moest worden, zat bij elkaar.
Ja, dat fenomeen van ze op te sluiten, ik dacht dat is zo oud als een straat, maar dat is niet zo, hè. Dat is pas ergens rond de 14e eeuw dat men begonnen is met mensen in instellingen te stoppen.
Ja, nog eens. Ja, er zijn altijd wel mensen. In de middeleeuwen werden mensen wel opgesloten. En toen waren er nog geen dierentuinen, maar er werden wel mensen opgesloten en tentoongesteld. Daar kon je ook naartoe. En dan kon je de gekken, de waanzinnigen zien. Die moesten al kunstjes doen en zo. Maar pas in de 17e was het waar we het net over hadden. Dus dat mensen in Parijs, beroemde grote instellingen, waar alle gekken van de straat werden gehaald. En er waren er nogal wat. Gewoon dat er meer mensen in aanmerking kwamen om opgesloten te worden in Parijs dan er vrij mochten rondlopen. Dat opsluiten is dus pas in die tijd gebeurd. Want voor die tijd werden gekken juist vaak vrijgelaten of weggestuurd. De beroemde narrenschepen. Dan kwam er een schip in een stad en dan stopte het bestuur. De waanzinnigen werden dan met de schipper meegegeven tegen goede betaling. En die moesten dan mee doorvaren, weg uit de stad.
Maar het narrenschip, dat is iets middeleeuws. Het beeld van de wereld, met een schip vol met gekken.
Ja, zeker.
En u zegt, die hebben gewoon echt bestaan.
We hebben Vlaamse schilders mooie schilderijen over gemaakt. Het narrenschip.
Ja, maar ik heb altijd gedacht dat het symbolisch was.
Ja, dat
nee,
het
nee,
sprake
nee.
was.
Hè? Nee, die narrenschepen bestonden echt.
En waar voeren die dan naartoe?
Die moesten de stad uit van het gemeentebestuur, van het stadsbestuur. Maar die schippers waren natuurlijk liever hun lading kwijt dan rijk. Dus als ze net buiten de poort waren, werden de gekken weer losgelaten. En die liepen dan terug naar de stad. De schipper ging er dan met zijn geld vandoor. Maar de mythologische oorsprong ligt dus in het verhaal van de tocht van de Argonauten. Dat schip met al die vreemde mensen die dan het gulden vlies moesten gaan halen in een ver land. Dat schijnt dan de mythologische oorsprong te zijn van het begrip narrenschip.
Ja, dat is Griekse mythologie, dat is Jason enzovoort.
Ja, ja.
Ja, maar dus op een bepaald moment worden ze opgesloten in de meest erbarmelijke omstandigheden. Hè? De verhalen die u daarover schrijft, die zijn echt...
Nee, prettig zijn die verhalen nooit. Ze zijn zelfs vrij afschuwelijk. En er worden ook allerlei therapieën bedacht om de mensen van hun zogenaamde last te bevrijden. En dat gaat door tot ze onder water gehouden worden, tot ze bijna stikken. Want dan als ze daar weer boven komen, dan worden ze dan geacht genezen te zijn. Of ze krijgen schrikbaren. Dus ze lopen een gang door waar opeens een stuk vloer wegvalt en ze dus meters naar beneden vallen in een ijskoud bad. Dat schijnt dan ook... Dus al die manieren zijn... En waarschijnlijk nog met de beste bedoeling ook. Hè?
Ja,
dus
bedoeling was, helemaal niet bedoeld. Als ze doodsangst ervaren, dan gaat iets gereset worden in die hersenen.
Dus ik zou denken, vanuit de Heilige Inquisitie heeft dus heel veel mensen veroordeeld tot waanzin. En die moesten de verschrikkelijkste dingen ondergaan. En de vraag is dan, die ik dan ook concreet heb gesteld, van wie is er nou eigenlijk gek dan? Wie is er dan de mensen die dat verzinnen en dat doen, of de mensen die het ondergaan?
De vraag stellen is een beantwoord.
Ja,
toch wel.
Er waren heel wat meer gekken aan de andere kant dan aan deze kant dan.
Ja. Het blijft ook vandaag nog altijd een goede vraag. Hè? Waarom ben ik of vind ik mijzelf normaal? Hoe denken normale mensen en hoe denken... Ik heb zelfs naar een ander woord gezocht. Ik heb een oproep gelanceerd. Van, bestaat er een ernstig woord voor waanzinnig? Iemand zei andersdenkenden. Vond ik wel een hele mooie eigenlijk.
Ja, want het is wel zo. Ik vind dat we bij de waanzinnigen veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. Om dus positieve kanten van hun anders manier van denken, kijken, doen. Om daar ons voordeel mee te doen. In plaats van het weg te stoppen en het te onderdrukken met chemicaliën en dat soort dingen.
Ja, u doet in het boek een poging om te beschrijven hoe een normale mens denkt.
Ja, dat gaat via associaties.
Enfin, nee, ik moet zeggen hoe een mens normaal denkt. En soms kan het waanzinnig zijn. Normaal gezien... Ja,
mensen denken altijd via analogieën. Dat heb ik niet zelf uitgezocht, maar dat heb ik dan uit de literatuur. Het analogie denken is ongeveer het principe waarop... Dus als je iets ziet, dan... Gaat er in je hoofd iets werken? Oh, dit ken ik voor een deel. En dan gaat dus dat principe van analogieën werken. Dus je herkent iets, maar breidt ook je kennis uit. Want iedere analogie heeft iets hetzelfde, maar ook iets anders.
Dus en elke keer als je met iets nieuws geconfronteerd wordt, leg je nieuwe verbanden.
Ja, precies.
Met dingen die je al kende.
Ja. En ook nieuwe aspecten ontdek je dan ook.
Ja.
Dus een woord als tafel... Als we dat horen, dan kijken we meteen naar deze keukentafel in de interne keuken. Maar een tafel heeft ook betekenis als tafel van vermenigvuldiging... of de tafelen van Mozes, of de tafel die heeft de tafelberg, geologisch begrip... of een geografisch begrip. Dus met dat woordtafel kan je alle kanten op. En dat doen wij mensen allemaal. Alleen waanzinnigen doen dat in een waanzinnig tempo.
Ja, ja.
Die gaan heel snel van de ene naar de andere betekenis... En komen dan voor mensen die dit niet hebben, waanzinnig over.
Ja, en leg je analogieën die enkel voor hen individueel gelden en niet voor de anderen. Want het komt erop aan van dezelfde analogieën te leggen om tot betekenis te komen, uiteraard.
Ja, zeker.
Als je die taal zou spreken, dan zou het geen wartaal zijn. Dan begreep je waar het over gaat.
Ja, het is geen wartaal, het is waantaal.
Ja.
En je moet dan wel in die waan mee kunnen om te begrijpen...
En het wordt pas waantaal op het moment dat wij beslissen dat we niet mee kunnen volgen.
Ja, precies.
Ja. Wat wel mooi is in uw boek, en dat vond ik heel verrassend, is als u zegt van denken dat is analogieën leggen.
Ja.
Oude mensen kunnen dat beter dan jonge mensen.
Ja, analogieën bedenken is putten uit je voorraad aan beelden die je hebt. Dus hoe meer beelden je in je geheugen hebt zitten, hoe makkelijker je analogiseert.
Ja, hoe ouder je bent, hoe slimmer je wordt dus.
Hoe meer analogieën je hoe makkelijker je van de ene naar de andere betekenis gaat.
Dus als werkgever kan je maar beter bruggepensioneerden in dienst nemen. Want die zijn veel slimmer.
Die zijn, ja. Of het nou meteen slimmer is, dat is nu weer de vraag. Moet ook weer uitgezocht worden natuurlijk. Maar in ieder geval analogieën leggen gaat bij mensen op leeftijd beter en makkelijker. En ja. Dus heb je er meer aan als het gaat om dat soort processen.
Er moet nagedacht worden. Zeg, een groot stuk van uw boek gaat ook over... er zijn heel veel beroemde voorbeelden. Hè? Van mensen die wij kennen als heel beroemd, als genieën zeg maar... Ja. Maar die toch wel, enfin, Nietzsche om het bekendste voorbeeld te nemen, de filosoof.
Ja, er zijn oneindig veel voorbeelden natuurlijk. Ja. Ja, maar de gekte van Nietzsche, hij is 11 jaar in totale waanzin geëindigd. Dat wil zeggen, hij wist niet meer dat hij bestond. Is natuurlijk niet de leuke gekte van Nietzsche. De leuke gekte was zijn filosofische ontdekkingen, zoals de eeuwige wiederkeer. Waar hij echt psychotisch van is geworden zelf. En niet wist hoe hij daarover moest praten, hoe hij het uit te leggen. Hoe belangrijk het was en dat soort dingen. Dus zijn hele omgeving.
Maar daar heeft hij een aantal dingen bedacht waar we nog altijd niet goed van zijn. Waar je nog altijd kan over nadenken en denken van verdorie.
Ik vind Nietzsche een van de meest spraakmakende en belangrijke filosofen. Ja. Ja.
Denkt, had het een zonder het andere gekund? Had hij kunnen zo creatief denken zonder...
Dat zou je moeten onderzoeken en het is moeilijk te onderzoeken. Je kan niet Nietzsche nog eens overdoen en dan onder andere omstandigheden. Dat lukt dus niet, maar als je kijkt naar de geschiedenis... Al degenen, durf ik wel te zeggen, die iets bijzonders hebben bijgedragen aan de cultuur. Of dat nou Archimedes was, of Nietzsche, of Wittgenstein, of schilders, of filosofen, of componisten. Dat is net voor hetzelfde geld waanzinnige aspecten kunnen worden toebedeeld.
Iedereen die een beetje normaal is, die.
Nou, ik zou dus jou, een interessante verzameling kunnen aanleggen van mensen die iets zinnigs hebben bijgedragen aan de cultuur en noodwaar normaal waren. Dat, ik denk niet dat je daar makkelijke voorbeelden van vindt.
Laten we eens kijken. Degene die het wel gedaan hebben, bijdragen geleverd en niet echt normaal waren, er zitten een paar opmerkelijke namen bij. Wittgenstein.
Wittgenstein was echt.
Ik ken die alleen maar als een heel rationele taalfilosoof.
Ja, maar. Wittgenstein was ook geobsedeerd door de godsdienst. In de Eerste Wereldoorlog, toen hij in het Oostenrijkse leger vocht, kwam hij een dorpje binnen waar een boekwinkeltje was. Maar het dorpje was al verlaten omdat het was ingenomen. En was een boekenplank, waren boekenplanken met één boek erop. En dat moest hij natuurlijk hebben. En het bleek dus Tolstoj's kleine evangelie te zijn. Dus Tolstoj heeft toen de hele Bijbel overgeschreven, uitsluitend bestaande uit citaten van Christus' eigen woorden. En dus al die evangelisten die mochten niet meer meedoen. Dat boekje heeft Wittgenstein dus aangeschaft en heeft dat niet meer losgelaten. Heeft zijn hele leven daarmee rondgelopen. Hij heette ook de man met het boekje van Tolstoj, de man van het evangelie. Totaal waanzinnig. Hij heeft zijn alle kapitaal weggegeven. Hij heeft zich seksueel onthouden. Hij blijkt toen nog homoseksueel te zijn, zodat het verschrikkelijk geleden heeft onder het feit dat hij viel op jonge mannen en niks meer mocht met het. Nou,
dus als hij aan een vrouw een huwelijksvoorstel heeft gedaan met de vraag: als u mij belooft dat wij nooit seksuele betrekkingen zullen hebben.
Hij heeft één huwelijk aanzoek gedaan onder die voorwaarden. Ja.
Maar heeft u nu gezegd dat interesse in de Bijbel, je geld weggeven en je seksueel onthouden,
tekenen van waanzin zijn?
Ja, Tolstoj was dus. Die had zijn
Wittgenstein.
Maar hij had het boekje van Tolstoj, mijn kleine evangelie.
Ze waren aan elkaar gewaagd.
Het ging helemaal op het feit dat je zo karig mogelijk moest leven en je alles totaal van moest onthouden. En dat heeft van onthouden. En dat heeft Wittgenstein dus overgenomen. Zijn hele familie heeft het boekje ook aangeschaft om te kijken wat erin stond, om enig begrip te hebben van waar Wittgenstein nou mee bezig was. Want
zo zijn er toch heel de generaties christelijke heremijten geweest, die zich ergens afzonderden.
Ja, dat deed Wittgenstein dus ook.
Ja, en u vindt dat een teken van waanzin.
Ja, normaal is het niet.
Valt iets voor te zeggen. Zeg, Wittgenstein zijn liefde voor musicals, cowboyfilms en detectieve verhalen. Valt dat ook onder...
En hij had muesli.
Ja. Oké.
Nu zijn we klaar.
Ander onderwerp. Dat vond ik heel veel. Blaise Pascal. Pascal Koen kennen wij als...
Ik val door de mand.
Ja, wiskundige. Uitvinder van de rekenmachine.
Ja.
En van het openbaar vervoer.
De Pascaline. Had hij voor zijn vader gemaakt, want die hadden zijn belasting inner. En hij heeft zijn vader een plezier gedaan door een machine uit te vinden waar zijn vader dus de belasting makkelijk mee kon.
Ja, 17e eeuw, een van de grootste wetenschappers aller tijden.
Ja.
Volgens u, waanzinnig, is volgens u een respectabel woord.
Maar... Op een nacht zag hij opeens het licht. Hij verviel in een visioen en zag toen... Ja, wat hij precies zag, is moeten zeggen, vuur zag hij. En hij zag de God, de Vader. En hij zag echt alles wat je kan verzinnen in een religieus visioen. Hij heeft dat opgeschreven op een papiertje. Het heeft de tijd er precies bij, van vannacht van 10 voor 11 tot 7 over 12. Heeft op een papier geschreven en heeft hij in de voering van zijn jas genaaid. Om één ding, ik moet dit onthouden. wat ik heb gezien, dat God bestaat. En toen hij dood was, heeft zijn bediende heeft dat gevonden in de voering van zijn jas. Met dat verhaal erop dat hij...
En dat was voor hem, moet dus het allerbelangrijkste document geweest zijn dat hij op zijn leven geschreven had.
Zeker.
Zo
ja. Je zou hem dus
bewaard,
echt
verbergd,
een religieuze koesterd. Waanzinnige kunnen noemen.
Gekke?
Ja.
Ja. Ja, sorry voor de woordspeling.
Goeie, goede karakterisering. Ja.
Zeg, Archimedes. Koen, hoe heet Archimedes? Dat weet je wel.
Hoe heet Archimedes? Ja. Die heet volgens mij Archimedes.
Zou we denken, hè?
Ja.
Meneer Kloekhoen, hoe heet Archimedes?
Ja, dat weten we niet. Hij werd Archimedes genoemd, maar het kon Archimedes betekent in het Griekse dialect in Syracuse, waar hij dus betekent ook een soort van erenaam van meesterbrein in het Syracusiaans Grieks. Dus het kan ook een koosnaam geweest zijn van zijn vrienden en bekenden die hem zo noemden. Maar of hij zo echt zo heette, dat weten we.
Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat hij op een bepaald moment in bad zat en toen een vondst deed en Eureka uitriep en naakt de straat opliep, hè?
Ja, naakt waarschijnlijk. Maar naakt betekende in het Grieks betekent zonder overkleed ook naakt. Dus of je nou echt helemaal naakt was, dat weten we ook niet.
Ook al niet. Wat betekent wat in het Grieks?
Het was wel raar dat hij dat deed in ieder geval.
Ja, het feit dat hij in bad zat was ook al raar.
Dat was raar, ja. Want hij was zo bezeten van de wiskunde, door de muze van de wiskunde. Hij verkeerde eigenlijk permanent in zulke hoge sferen dat niemand met hem kon communiceren. En hij was met wiskunde bezig, driehoeken, cirkels, oppervlakken. Ja. Hij heeft pi uitgerekend, dus allemaal belangrijke dingen gedaan. Hij heeft dingen gedaan die we met Newton in de 17e eeuw weer hebben overgedaan. En hij was er dus niet, hij had niet, dus hij werd dus gevoed door zijn vrienden. En hij werd dus zijn vrienden, als hij erg begon te stinken, in bad gestopt en gewassen en gezalfd. En dan zat hij ondertussen nog
met
zijn vinger in het as van het vuur cirkels te tekenen en op olie op zijn lichaam zat hij nog figuren te tekenen, want hij kon niet ophouden met dat wiskundige ding. Wat ons heel verder, de wet van Archimedes kent iedereen natuurlijk. Hè.
Ja, maar dus eigenlijk ook een beetje gek.
Als hij zou leven nu en we zouden hem kennen, zouden we hem totaal gek gevonden hebben.
Dan zou er een film over gemaakt zijn die A Beautiful Mind heet.
Ja.
Zoals over John Nash. Ja. Het
heeft ook zijn leven gekost. Hij was zo bezig met zijn figuren dat er door de inname van de Romeinen van Syracuse iemand binnenkwam, een soldaat, en die zei, gaat u even mee. En toen zei hij, eerst even mijn som afmaken, meteen afmaken. Toen werd hij dus een geïrriteerde soldaat aan het zwaard gekregen.
Ja, en toen besefte ze ook al achteraf dat die soldaat een stommiteit gemaakt had. Hè? Want
de Romeinse bevelhebber wilde hem heel graag hebben, omdat hij van die fantastische dingen bedacht. Dus die zei, je moet Archimedes vooral niets afslachten, je moet hem meenemen. Maar hij stelde zich zo raar op dat die soldaat zich toch niet in kon houden. En heeft tot iedereen's treurenis Archimedes vermoord.
Ja, wat een groot verlies was. Hè? Dan zijn we niet alleen een gek kwijtgeraakt, maar een genie, zeg maar.
Ja.
Over de grenzen van de reden heet uw boek, André Kloekhoen. Het is eigenlijk ook, in het begin zegt u, het is een soort van pleidooi voor een nieuwe burgerrechtenbeweging, zeg maar. Na de, wat is het, de slaven, de arbeiders, de zwarten, de vrouwen.
Ja, vrouwen, slaven,
homo's.
Ja, homo's.
Wordt het hoog tijd?
Ja, dat de waanzinnigen aan een soort recht, opeisen van een rechtmatige positie toekomen.
Wat zou die positie dan moeten zijn?
Nou, wat wij moeten beseffen is dat het leven, zoals we dat leiden en ons heel bestaan, afhangt van onze mogelijkheid tot variatie. Dus zowel onze biologische variatie als onze psychische variatie is een bestaansvoorwaarde. Wij moeten ons permanent aanpassen aan veranderende omstandigheden. En wij hebben die variatie. Als we allemaal hetzelfde zouden
zijn. Ja, dus het afwijkende is interessant.
Het afwijkende gaat het juist om. Hè. Het is heel raar dat mensen denken dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Omdat juist het afwijkende de evolutie bepaalt.
Ja, voor planten is biodiversiteit iets
precies,
goeds.
Precies, ja, dat geldt niet alleen voor planten. Dat geldt ook voor menselijke geesten.
Precies hetzelfde, ja.
Dus wij hebben dat nodig om onze weg het best te zoeken. En die best kan overleven onder die bepaalde omstandigheden.
Precies. Over de grenzen van de reden.
Ja, dus de pogingen die ooit gedaan zijn om eugenetica om de beste eigenschappen te selecteren, wat misschien ook met tulpen is gebeurd wel, is de pest voor de soort.
Ja, moeten we niet doen.
De diversiteit is fundamenteel.
Ik weet niet wat de nazi's met tulpen hebben gedaan eigenlijk, maar goed. André Kloekhoen, dank je wel. Er is een, maar één dessertje, hè? Het is een boze taartje.
Ja, als het dessertje een bordje muesli was geweest, had ik het aan André Kloekhoen niet gegeven. Helaas dat frambozen
taartje. Het zijn uit ook heel veel chocola, behalve muesli.
Okay. Het is geen frambozen taartje, het zijn aardbeien. Voor wie?
Is de toekomst mooi?